Dus PHNL, DHL, Delta Limanska. In februari komt de bijeenkomst op Kennedy Space Center voor het vieren van het 40-jarig bestaan van ARIS en voorgangers, SAREX, MIREX enzovoort. Dus 40 jaar geleden dat de eerste radioverbindingen met amateur in de ruimte werd gemaakt met Owen Garriott, W5LFL. En ja, daar wordt dus nou een bijeenkomst gehouden in Florida om dat te gaan vieren op 22 tot en met 24 februari. En intussen hebben ze zelfs al 3 astronauten weten te strikken om daar aanwezig te zijn. Onder andere Richard Garriott, de zoon van Owen Garriott, die dus ook astronaut is geworden. En dat is W5KQW. En dan Bill MacArthur, een ervaren astronaut, KC5ACR. En inmiddels ook Tony England, W0ORE. Whisky 0 Oscar Romeo Echo. En die is ook uitgenodigd, die komt ook een verhaaltje vertellen. Dus dat wordt al steeds leuker. Als iemand daar nog naartoe wil, dat kan allemaal. Kunt je nog aanmelden en dan ja, ga je dat allemaal meemaken. Dus allerlei leuke activiteiten met verschillende echte astronauten erbij enzovoort. Dus voor de liefhebbers. Verder is de Hamcation te verwachten in Orlando in Florida. 9 tot en met 11 februari in Orlando. En ja, daar zal Amstel daarna ook weer volop aanwezig zijn met een stand. En die gaan daar allerlei leuke dingen doen. Dus ze zoeken ze nog vrijwilligers om daarbij te komen helpen. Maar goed, dat zal van hieruit niet zo gauw gebeuren, neem ik aan. Ja, dan hebben we vorige week de lancering gezien van de eerste Vulcan raket van ULA, United Launch Alliance. En ja, dat leek spannend te worden, zo'n eerste testlancering, dat is altijd maar afwachten. Maar goed, er staat wel tegenover dat ULA een hele goede track record heeft, zeg maar. Want die hebben de laatste tientallen jaren geen enkel probleem gehad met lanceringen. Het ging allemaal maar goed. Elke keer. Dus nou ja, dan ook maar deze eerste testlancering van de Vulcan. En met een nieuwe Centaur versie, de hoogste trap. Ja, die moest ook wel goed gaan verlopen. En dat is inderdaad helemaal prima gegaan. Ze zeggen een 100% missie. Hoewel er iemand daar meldde dat ze toch een flink probleem hadden tijdens het aftellen. Want de koffiemachine in het lanceercentrum was kapot gegaan. Oei. Maar goed, een van de rocket scientists die daar werken, die kon dus heel snel even die koffiemachine repareren. En toen konden ze weer gewoon doorgaan met het aftellen en de lancering uitvoeren. En dat is dus helemaal goed verlopen. Maar goed, bij die lancering werd ook Peregrine gelanceerd. Een maanlander met allerlei experimenten aan boord. En die moest dus naar de maan gaan. Nou, dat ging in eerste instantie nog best aardig. Maar toen wilden ze een manoeuvre uitvoeren met de raketmotor die daarin zit. En toen ging het mis. Want eigenlijk heel simpel, een heliumklep die wilde niet goed sluiten. Dus openen ging wel, maar sluiten ging niet meer. En die helium die wordt dus gebruikt om de brandstof op druk te brengen, zodat die netjes naar de raketmotor gaat. Maar ja, omdat die klep niet dicht ging, bleef dus die druk oplopen vanuit die heliumtank. En ja, daar kon het brandstofsysteem niet tegen. En toen scheurde de zaak en kwam er een lek en begon de brandstof dus naar buiten te stromen. Dat was niet handig, want ze raakten dus behoorlijk wat brandstof kwijt. En ook werd het moeilijk om het apparaat in de goede stand te houden. Want die stroom van brandstof dat gaf een beetje voortstuwing in een verkeerde richting ook. En een verkeerde hoek en zo. Dus ze hadden de grootste moeite om de zonnepanelen netjes op de zon te houden. Maar dat is uiteindelijk toch wel gelukt met wat truc en zo. Maar ze begonnen dus brandstof te verliezen. En dat betekende dat het zo erg werd dat ze moesten beslissen om dan maar de hele missie bij de maan af te zeggen. Want dat ging gewoon niet meer lukken. Ze hadden gewoon domweg te weinig brandstof over. Maar goed, ze hebben toch geprobeerd het apparaat verder zo nuttig mogelijk te gebruiken. Alle subsystemen en zo allemaal inschakelen en testen. En ja, dat blijkt allemaal prima te functioneren. Dus het hele apparaat is verder prima. Alles werkt. Ook die lander met het maanwagentje en noem maar op, alle experimenten. Werkte allemaal prima. Maar ja, helaas, door een scheur in een brandstoftank raakten ze gewoon te veel kwijt en konden ze daar de missie niet mee voltooien. Goed, ze hebben dus het apparaat verder wel kunnen volgen. Hij ging natuurlijk niet precies het spoor volgen wat ze hadden gepland. Omdat er voortdurend een beetje voortstuwing was in de verkeerde richting. Dus hij begon een andere track te lopen. Maar goed, hij kwam natuurlijk wel bij dat apogeumpunt uit, ter hoogte van de baan van de maan. De maan zat niet op die plek, maar een stuk verder. Maar goed, dat was ook gepland. Hè. Ze gingen eerst een complete elliptische omloop maken met het hoogste punt in de buurt van de baan van de maan en dan weer terug naar de aarde. En dan zou hij een perigeumpassage moeten uitvoeren en dan weer naar het apogeum. En dan zou die wel bij de maan uit moeten komen. Maar goed, dat gaat dus allemaal niet door. Hij is net in de buurt van dat apogeum bij de maanbaan aangekomen. En hij is nou weer terug op weg naar de aarde. Maar omdat hij dus in een iets andere baan zit dan gepland, gaat dat dus heel waarschijnlijk mis bij het perigeum. Het is nog niet helemaal zeker. Misschien kunnen ze nog iets. Met nog wat verder manoeuvreren met het laatste beetje brandstof. Maar dat zit er niet zo echt in, blijkbaar. Dus ze gaan ervan uit dat hij nou bij die perigeum passage te laag uitkomt. Misschien wel bij een hoogte van zo'n 90 kilometer of zo, of nog minder. Dus ja, dan houdt het op. Dan zal hij dus verbranden in de atmosfeer. En dan houdt het gewoon op met het bestaan van die maanlander. En dat is jammer. Dus door één simpele klep die niet goed wilde, krijg je dan toch dat de hele missie de mist ingaat. Jammer, maar helaas. Dus, ja, het was eigenlijk een soort uniek geval. Het is dus niet zo dat ze nou zeggen van, nou ja, dan is het deze keer mislukt. En dan bouwen we er gewoon nog zo eentje en dan proberen we het opnieuw. Dat was niet het plan. En dat zal dus ook zo niet gebeuren. Wat ze wel gaan doen is de ervaringen die ze nu opdoen met alle subsystemen. Om dat door te zetten naar nieuwe missies die ze wel van plan zijn, maar die zijn dan anders. Dus ze kunnen die goed functionerende subsystemen die ze nu hebben, wel natuurlijk prima toepassen in een volgende missie die ook naar de maan zou moeten gaan. Maar dat is pas later allemaal een keer aan de orde. Dus Astrobotic, het bedrijf wat daarmee bezig is, is enerzijds blij dat ze toch een heleboel hebben kunnen testen en zo. Maar anderzijds, ja, natuurlijk teleurgesteld dat de missie toch mislukt is. Goed, intussen hebben amateurs die Peregrine kunnen volgen. Radioontvangst en zo, maar ook optische waarnemingen. Hij is door meerdere telescopen waargenomen in zijn baan. Ook nu bij het hoogste punt in de buurt van de maanbaan. Toch wel gezien. En daarom weten ze dus ook in welke baan die precies zit. Dus en nou is het afwachten wat hij dus precies gaat doen bij de terugweg naar de aarde. Goed. Tot zover dan. Baanparameters voor amateursatellieten die weer gaan veranderen. Ja, er zijn weer twee satellieten verbrand in de atmosfeer. Namelijk het Delphi PQ. De eerste Pocket Cube vanuit Delft. En die is in de afgelopen week dus ook zo ver gezakt dat die verbrand is in de atmosfeer zo rond 6 januari. Een andere kleine satelliet, Pegasus, is ook verbrand in de atmosfeer op 7 januari. Dus het gaat om de twee objecten 51074, Delphi PQ, en 42784 Pegasus. Verder Ares zaken. Eigenlijk geen nieuwe verbindingen op dit moment gepland tot 14 januari. Dat is eigenlijk tot nu. Dus vanaf nu mag je weer verwachten dat er wat dingen gepland gaan worden. Maar dat is nog niet bekendgemaakt in de normale kanalen. Dat betekent FM repeater is nog gewoon operationeel en het packet systeem niet, want die apparatuur is even niet beschikbaar op dit moment. Ja, Hamfest, dus die Orlando Hamcation en daarna die 40ste verjaardag van bemande ruimtevaart met amateur radio. En dan komt weer de Dayton Hamvention eraan natuurlijk in mei. 17 tot en met 19 mei. En dat gebeurt dan, ja, het heet nog steeds Dayton Hamvention, maar het is in Senior, Ohio. En dat wordt dus weer een grote belangrijke bijeenkomst, zoals gebruikelijk. Wat Ares betreft trouwens moeten ze, of kunnen ze nu in de VS weer voorstellen indienen voor de periode 1 juli tot en met 31 december. En dat kan tot eind februari voor het maken van een verbinding. Maar dat is voor ons in Europa niet van toepassing, dus maakt niet uit. Dan zit er weer een bemande missie naar het Space Station aan te komen met een Crew Dragon van SpaceX. En dat is de Axiom Missie 3. Een commerciële missie dus, heeft niks met NASA te maken, gewoon helemaal los van alles. Dat is gewoon een commerciële club, die hebben zo'n Crew Dragon gehuurd, zeg maar, om ook een vlucht uit te voeren naar het Space Station. Met een Falcon 9 wordt hij dan gelanceerd. En daar zitten vier man in. Michael Lopez Alegria, KE5GTK, een bekende NASA-astronaut die inmiddels dus bij Axiom werkt. En daar dus nu die vlucht kan uitvoeren als commander. En dan is er de piloot Walter Villadij. IU0RWB uit Italië dus. En dan is er de eerste Turkse astronaut Alper Gezerevci. Moeilijke naam, dus dat is ook weer bijzonder voor Turkije. Hun eerste astronaut de ruimte in. Ook zendamateur KJ5DII. En dan zit er ook nog bij de ESA astronaut uit Zweden Marcus Wandt KJ5 COO. Dus die gaan dan een weekje of twee naar het ISS allerlei dingen doen. Ongetwijfeld zullen die ook wel wat Ares-verbindingen gaan maken, maar dat moeten we nog horen. Verder, ja, India, die zijn natuurlijk ook leuk bezig geweest. Die hebben ook onlangs weer wat missies gelanceerd die succesvol waren. Onder andere hadden ze Aditya L1 gelanceerd, wetenschappelijke satelliet naar het Lagrange L1 punt, om daar dan wetenschappelijke metingen te gaan doen aan de zon. Hij is daar net aangekomen, hij zit nu in een baan om dat L1 punt, samen met een aantal andere satellieten die er al langer zitten. En die gaat dus jarenlang de zon bestuderen. Nou, ook weer mooi. Ook voor het eerst dat zo'n land als India dat voor elkaar krijgt. Want China of zo, die hebben dat nog niet. Dus toch wel leuk. NASA heeft bekendgemaakt dat ze met het Artemis-programma naar de maan toch wat vertraging krijgen. Zat er al lang aan te komen natuurlijk, maar toch. Ze zullen de volgende missie, dus de Artemis 2 missie met alleen een boog rond de maan met een paar astronauten aan boord. Die had eigenlijk eind dit jaar moeten gebeuren, maar dat is nu uitgesteld naar september 2025. En dan moet Artemis 3 komen met de eerste echte landing op de maan. Maar dat wordt pas 2026. Dus alles schuift zeker een jaar op. En het zou best wel eens kunnen dat het nog verder gaat schuiven, maar dat zien we later wel. Dus voorlopig even alles naar achteraan schuiven, ook latere missies. Want ja, die hangen ook veel af van de Starship van SpaceX. Die zal daarvoor gebruikt gaan worden allemaal, voor die landingen op de maan. Maar Starship die vliegt nog steeds niet echt zo goed. De derde testvlucht zit eraan te komen, binnen hopelijk een paar weken. En dan moeten ze voor het eerst eens proberen een stukje rond de aarde te vliegen. Bijna één omloop. En dat is dus nog niet gelukt. Laat staan dat ze dus al missies naar de maan kunnen gaan vliegen met bemanning. Dat is al helemaal nog niet aan de orde. Maar goed, ze hebben grootse plannen natuurlijk. SpaceX, ze willen echt heel snel nu aan de lopende band van die Starships gaan bouwen. Ook grotere versies. Twee keer zo groot, twee keer zo lang en zo. Of nog meer. En die gaan ze dus aan alle kanten testen en lanceren. Eerst met vracht en later ook met bemanningen enzovoort. Maar dan zien we dan wel. Goed, Japan heeft ook een missie naar de maan gelanceerd. Hè? Slim. De Smart Lander for Investigating Moon. Nou, die is op 25 december op kerstmis dus gelanceerd. En die zat al een tijdje in een hoge elliptische baan rond de maan. En die is nu bezig zijn baan te verlagen. Eerst naar een 600 kilometer hoogte, cirkelvormige baan. En dan later naar een veel lagere baan. En dan kan dus de landing gaan komen. Binnenkort hopen ze hem dus al op 15 kilometer hoogte rond de maan te hebben draaien. Dat kan daar gewoon omdat er dus geen atmosfeer is. Dus ja, kun je lekker lage banen gebruiken. Maar goed, en dan zou die al op 20 januari zelfs al kunnen gaan landen. Is de gedachte. Nou, we zullen zien. Dan de Tevel-satellieten die alweer ingeschakeld zijn. Tevel 2 op de 11e. Tevel 7 ook. En Tevel 5 is op de 12e ingeschakeld. Voor allemaal een periode van 3 dagen. Ja. Verder gebeurt er nog van alles natuurlijk. Die BeliefSat 0 die onlangs gelanceerd was als onderdeel van een pakket dat aan de bovenste rakettrap bleef zitten. Die is inderdaad functioneel, die is al in gebruik gesteld. Maar ja, die zit met zijn hele lage inclinatie alleen maar in de buurt van de evenaar. Dus daar hebben wij niks aan, maar ze hebben in elk geval alles uitgeprobeerd. Bij India, waar die natuurlijk ook vandaan kwam. Dus ja, dat begint ook te functioneren. Verder komt binnenkort een conferentie FOSDEM 2024. En daar zal Frank Zeppenveld, PD0AP, een presentatie geven. Weer over dat project van de ESA voor een geostationaire satelliet, waar dus ook amateurs hun pakket in kunnen onderbrengen. Wat al een paar keer eerder gepresenteerd is, maar nog gaan ze dat weer verder vertellen hoe dat gaat met het ontwerp en welke acties er dan moeten komen om die payload gerealiseerd te krijgen met steun van de ESA. En nou, dat zou een mooi verhaal kunnen worden. Maar dat gaat natuurlijk nog wel een paar jaartjes duren voor het echt zover is. Verder moet er weer een D-expeditie komen naar Clipperton Island dit jaar. DX5S. En die gaan dan ook gebruik maken van Green Cube. Dus Oscar 117 is de planning. Ik weet niet precies wanneer die komt, die expeditie. Maar dat zal ongetwijfeld op tijd bekendgemaakt worden. Verder dan, de amateursatelliet, de Oscar 109, die blijft moeizaam, maar wel bruikbaar als het moet. Oscar 73 nu, gewoon operationeel, gewoon te gebruiken. Oscar 7, ja, moeizaam. Soms is hij dagenlang niet bereikbaar, maar toch Als hij het doet, doet hij het in Modderbee op dit moment. Oscar 91, ook zo'n beetje de helft van de tijd braakbaar, maar alleen als hij in de zon zit. Oscar 29 begint toch weer wat beter te functioneren kennelijk. Want regelmatig zijn er nu passages dat hij het gewoon doet. Ja, en dan Oscar 117 dus. Hè, die Krinkjoep die is nog steeds prima functioneel. Heel goed bruikbaar met de packet over hele grote afstanden enzovoort. Ja, Oscar 86 werkt ook wel, maar ja, dat is buiten ons bereik. Space Station FM repeater doet het prima elke dag te gebruiken. Oscar 97 blijft maar goed functioneren. Nilux had 2 ook regelmatig. Niet elke omloop, maar hij doet het toch wel. Oscar 101 is ook zoiets af en toe te gebruiken. Ja, Oscar 100 volledig operationeel in alle modus, alle mogelijkheden. RS 44 blijft functioneren. De nieuwe Oscar 121 uit Spanje, die doet het dus ook prima. En Oscar 50 ook meestal goed bruikbaar. Nou, en dan dus regelmatig een T-veld-satelliet. En dat wordt dan bij tijd bekendgemaakt wanneer die inschakelt. Ja, dan is in het ISS natuurlijk van alles aan de hand met verschillende experimenten en zo. En de voorbereidingen voor de komst van die Axiom Missie 3. Falcon 9 lancering dus op de 17e. En het is al volgens de huidige planning komen om 23:11 op de 17e onze tijd. Dus kun je hem ook live volgen natuurlijk op alle bekende kanalen. Er is iets anders leuks bedacht in het ISS. Ze zijn nu al bezig met de hardware en zo voor een nieuw project, namelijk een robotarm reparatiesatelliet. Het idee is dat ze meerdere kleine satellieten, CubeSats zelfs, willen gaan gebruiken. Om te beginnen even bij het ISS, maar later ook elders in de ruimte, om reparaties uit te voeren aan bestaande satellieten. En dat willen ze doen met CubeSats. Die worden dan uitgevoerd met robotarmen, 2 stuks of zo, misschien later meer of zo, dan moet het maar beginnen met 2. En ook natuurlijk camera erbij om goed te zien wat ze doen. En dan is het idee dat die zo'n CubeSat of zelfs een zwerm van dat soort CubeSats aan de slag gaan met reparatieacties aan een satelliet. Waar ze dan naartoe worden gestuurd. En dat gaan ze eerst nu testen bij het ISS, maar later dus met andere satellieten. Die moeten ook voor een groot deel zelfs autonoom kunnen werken. En die moeten dus in staat zijn om problemen te herkennen en op te sporen en dat soort dingen. En dan ook echt reparaties uitvoeren met die manipulatorarm met wat dan klauwen aan zitten, zeg maar, zodat ze dingen vast kunnen pakken. En zelfs ook bouten en moeren kunnen losdraaien en dat soort dingen. Dus dat belooft wat. Ze zien dat helemaal zitten om op deze manier, op een goedkope manier, met kleine CubeSats toch allerlei leuke, nuttige activiteiten uit te voeren. En in de ruimte. En ja, dat gaat allemaal getest worden binnenkort. En de eerste acties zijn al bezig in het ISS. Nou, even kijken. Ja, en het ISS verder. De eerstkomende actie natuurlijk, dus die Crew Dragon. En die moet dan weer... ja, als hij op de 17e gelanceerd is, 's avonds, moet hij op de 19e gaan aankoppelen. Om 11:15 's morgens onze tijd. En later, 29 januari, wordt er weer een Cygnus gelanceerd. Die vorige Cygnus, die onlangs dus losgekoppeld was van het ISS, is nog een tijdje rond dat vliegen geweest. Maar die is nu verbrand in de atmosfeer op de 9e. Januari. En ja, lanceringen. Op de 7e hadden we 's avonds nog een lancering van Starlinks. Op de 8e was dus die lancering van die Falcon met die Peregrine aan boord. Op de 9e een Chinese lancering met de Einstein probe, een wetenschappelijke satelliet voor röntgenonderzoek. Waar ook allerlei dingen vanuit Duitsland en vanuit de ESA. Ik dacht ook een experiment uit Nederland daarbij. Die zitten daar ook in. En ja, die lancering is ook prima gelukt op de 9e. Dus daar gaan we wat wetenschappelijke informatie van krijgen als het goed is. Nou, verder op de 11e. Weer een Chinese lancering met een experimentele satelliet. Ook op de 11e nog een Chinese lancering met wat weersatellieten, kleintjes. Met ook weer een nieuw soort raket, Gravity 1, die gelanceerd werd vanaf een mobiel drijvend platform in de Gele Zee. Dus weer zo'n Sea Launch-achtig iets, wat de Chinezen tegenwoordig ook steeds meer beginnen te gebruiken. Op de 12e lancering vanuit Japan van IGS, Optis 8, dat is een optische spionagesatelliet vanuit Japan. En dan op de 14e vanochtend dus weer een Starlink-lancering. Er was nog een andere Starlink-lancering gepland van de week, maar die is wel een keer of 5, 6 uitgesteld. Elke keer vanwege slecht weer. En nu staat hij op het programma voor morgen vroeg. En ja, het valt allemaal niet mee met de weersomstandigheden. Want ja, het probleem is met die lanceringen dat ze niet alleen goed weer moeten hebben op de lanceerbasis, maar ook in het landingsgebied van die eerste trap. Want die willen ze dus steeds terughalen en die moet dan landen op een schip meestal. En dan moet het wel goed weer zijn. Bij die lancering op de 17e met de Crew Dragon zal de landing van de eerste trap trouwens plaatsvinden op Cape Canaveral. Dus die vliegt gewoon terug naar het gebied waar die vandaan kwam. Dus ja, dan hebben ze al een factor minder problemen misschien. Want als het bij de lancering goed is, dan zal de landing ook wel goed gaan. Overigens, bij de eerste Starlink lancering dit jaar waren ook 6 zogenaamde direct-to-cell Starlinks gelanceerd. De Amerikanen noemen mobiele telefonie cellphone. Hè? Dus dat gaat om, in dit geval willen ze dus met die Starlink rechtstreeks met cellphones, oftewel met mobiele telefoons, communiceren. Dus niet via het Starlink netwerk en zo, maar gewoon rechtstreeks. En dat is al door een ander bedrijf al eerder uitgeprobeerd, met Blue Walker 3, waar heel veel tegen geprotesteerd werd. Maar nu is SpaceX er ook gewoon mee begonnen. Die hebben dus de eerste 6 satellieten al hangen, de eerste testen gedaan en dat werkt. Dus dan kan er meteen mobiel internet worden gebruikt rechtstreeks met de satelliet. Maar ja, het probleem daarvan is natuurlijk dat die satelliet dan wel moet zenden en ontvangen op de frequenties waar aardse netwerken ook al functioneren. En dat kan haast niet anders dan dat dat natuurlijk een flinke interferentie gaat geven. Dus daarom zijn er al een hoop protesten geweest en er zijn al landen die bedacht hebben dat ze dat gaan verbieden. Want ze willen hun lokale netten niet laten storen door zo'n satelliet die er overheen vliegt en er dwars doorheen begint te zenden. Dus dat gaat spannend worden. Nou, er is al een dikke discussie ontstaan met FCC en de VS. Maar kennelijk hebben die gezegd, nou vooruit, voorlopig even een experimentele licentie. En dan gaan we maar eens kijken of het inderdaad goed gaat. Nou, SpaceX beweert dat er helemaal geen probleem is. Dus die gaan daar gewoon mee beginnen. Nou, dat wordt nog een leuke discussie. Want als er inderdaad storingen gaan ontstaan, dan zullen ze toch die satellieten over bijvoorbeeld heel Europa en andere werelddelen gewoon uitgeschakeld moeten houden. En dan kunnen ze dat alleen maar goed gebruiken in afgelegen gebieden waar geen aardse netwerken zijn ofzo. En dan kan het wel handig zijn natuurlijk. Maar als ze alleen maar storing veroorzaken, dan denk ik dat er toch een probleem ontstaat. Ja, verder dus, lanceringen morgen vroeg dan om 0:27 weer Starlinks, maar dat zijn dan gewone Starlinks, zeg maar. Op de 17e moet er ook een groep Starlinks gelanceerd worden. Dat gaat gewoon 1 of 2 keer per week het hele jaar door. En dan op de 17e ook weer een interessante lancering, namelijk Changzhou 7. Een Chinees ruimtevrachtschip voor het bevoorraden van het Chinese ruimtestation. En dan s'avonds op de 17e ook de lancering van die Axiom 3 missie. Verder op de 18e weer een Electron lancering met een satelliet. En op de 26e gaat Virgin Galactic weer een lancering doen van Spaceship 2. Met weer zo'n groepje toeristen aan boord. Ook weer zo'n speciaal geval. Nou, verder dingen zijn eigenlijk niet. Bemande lanceringen dus, alleen die Axiom 3 en dan voorlopig even niks. Pas later in februari gaat er weer wat komen. Dus, dat zijn zo even weer de dingen die we op een rijtje hebben. En dan zien we volgende week verder.